Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag opnieuw de mogelijkheid krijgen om te luisteren naar de Heilige Vader. Meer bepaald tijdens het Angelus van zondag 13 maart, waar hij opnieuw de gelovigen heeft toegesproken die zich verzameld hadden op het Sint-Pietersplein. We gaan ook luisteren naar een homilie die de paus heeft gegeven in een bijzondere eucharistie, die niet door hem werd gecelebreerd, maar wel door de generale overste van de Jezuïten, waar paus Franciscus natuurlijk als religieus zelf toe behoort. We gaan luisteren naar zijn homilie op de lezingen van de tweede zondag van de 40 dagen tijd. En we gaan ook een blik werpen natuurlijk op de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Zoals u weet is de paus in een soort van korte retraite geweest. Ook de kardinalen die hebben dat een beetje op zichzelf gedaan, omwille van de coronapandemie en de maatregelen die nog steeds van kracht zijn, was het niet mogelijk om naar Ariccia te gaan, zoals dat in eerdere jaren het geval was. Die periode is nu afgelopen, dat liep af op 11 maart en daarna heeft de paus zijn agenda opnieuw hervat. We gaan kijken naar deze audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we vooral naar zaterdag 12 maart. Dan heeft de paus pater Massimo Fusarelli, dat is de generale overste van de Orde der Minderbroeders Franciscanen, ontvangen. En ook pater Elias Royon. En op maandag 14 maart ontving de paus monsieur Christian Carlassare, dat is de bisschop van Roembek in Zuid-Soedan. Hij heeft ook monsieur Giovanni Gaspari ontvangen, apostolische nuntius in Angola en Sao Tome et Principe. Ook de heer Eduard Heger, de eerste minister van de Slovaakse Republiek, samen met zijn echtgenoten en hun entourage. Pater Alejandro Moral Anton, de generaal-overste van de Orde van Sint Augustinus of de Augustijnen. En de paus ontving ook de heer Edgar Rinkiewicz, minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek van Letland, samen met zijn gevolg. Ook willen we graag een update geven van de situatie in Oekraïne, maar dan meer bepaald de missie die werd toevertrouwd aan kardinaal Czerny, dat is de interim prefect van de congregatie voor de bevordering van de algehele menselijke ontwikkeling. U hoorde reeds in een vorige aflevering en ook bij een aankondiging van paus Franciscus tijdens een Angelus-gebed dat deze kardinaal in opdracht van de Heilige Vader is afgereisd naar Hongarije en dat om een spirituele nabijheid van Paus Franciscus tot bij de vluchtelingen te kunnen brengen en te verzekeren. Dat was een missie van 4 dagen, die dus recent tot stand is gekomen. En zo werd ook bekendgemaakt dat de kardinaal ook naar Slowakije zal afreizen. Namelijk zo dat hij op 16 maart in Slowakije wordt verwacht en dat hij ook naar de Oekraïnse grens zal kunnen reizen. Via deze gezant wil de paus opnieuw zijn biddende nabijheid overbrengen aan hen die de gevechten in Oekraïne ontvluchten en geweld ondergaan door de hand van andere mensen, aldus de persverklaring van het Vaticaan. Dus van 7 tot 10 maart heeft kardinaal Czerny een kort bezoek kunnen brengen aan Oekraïne. Hij verbleef in Hongarije en is dus kort op bezoek kunnen gaan, terwijl kardinaal Konrad Krajewski, die de hoofdalmoezenier is van de Heilige Vader, naar Oekraïne is gegaan via de Pools-Oekraïnse grens. Het land is binnengeraakt. Hij ging eerst naar Budapest, waar hij Oekraïnse vluchtelingen ontmoette, op de 2 belangrijkste treinstations in de Hongaarse hoofdstad. Dan hebben we het over de missie van kardinaal Czerny. En ook heeft hij de vele vrijwilligers die de vluchtelingen daar hebben geholpen en nog steeds helpen ontmoet en op andere plaatsen die hij bezocht, waar ook het Jesuit Refugee Service Centrum in Budapest. Hij reisde ook naar de Hongaars-Oekraïnse grensstad Barabas, waar vluchtelingen Hongarije binnenkomen en waar de Hongaarse regering, Caritas Hongarije en andere liefdadigheidsorganisaties hen proberen opvangen. Van daaruit werd hij over de grens gebracht naar Beregove in Oekraïne voor een ontmoeting met de plaatselijke katholieke bisschoppen van de Oosterse en de Latijnse ritus. Het zijn dus 2 missies die tegelijkertijd plaatsvinden, zeg maar. Paus Franciscus wil op die manier zijn spirituele, zijn geestelijke nabijheid uitdrukken. Het is uiteraard voor de Heilige Vader zelf niet mogelijk om naar daar af te reizen. Dat zou ook momenteel te gevaarlijk zijn om de veiligheid van de Heilige Vader te kunnen garanderen. Maar gelukkig is het wel mogelijk om dus bijzondere gezanten te vragen in zijn plaats te gaan. Niet omwille van het feit dat het risico minder zou zijn, hoewel een kardinaal minder makkelijk een veiligheidsrisico loopt, maar vooral omdat het niet zo'n grote toeloop veroorzaakt als men bijvoorbeeld ziet tijdens apostolische reizen. Dus het is ook voor de veiligheid van alle mensen en zo'n reis moet ook heel sterk voorbereid worden. Alle veiligheidsperimeters moeten kunnen gegarandeerd worden. Dat is natuurlijk niet mogelijk in deze situatie. 2 kardinalen dus die de Heilige Vader vertegenwoordigen, kardinaal Krajewski en kardinaal Czerny. We bidden voor hen beiden en zijn dankbaar voor het feit dat zij deze missies ook aandurven om te gaan. Het is voor ons ook een uitnodiging om te blijven bidden natuurlijk voor vrede in Oekraïne, maar vooral ook dat er terug eenheid mag komen tussen Rusland en het Westen, tussen Rusland en Oekraïne, en dat die 2 volkeren ook op een of andere manier verzoening mogen vinden met elkaar. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens het Angelus van zondag 13 maart, waar hij uiteraard over de lezing uit het Evangelie heeft gemediteerd en waar hij spreekt over de gedaanteverandering van onze Heer Jezus Christus op de berg Tabor.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di questa seconda domenica di Quaresima.
Het evangelie van de liturgie van deze tweede zondag van de 40 dagen tijd verhaalt over de transfiguratie van Jezus, de gedaanteverandering. Terwijl hij bidt op een hoge berg, verandert hij van gedaante Zijn gewaad wordt wit en stralend, en in het licht van zijn heerlijkheid verschijnen Mozes en Elia, die met hem spreken over het Pascha dat hem te wachten staat in Jeruzalem. Dat wil zeggen zijn passie, zijn dood, zijn verrijzenis. Getuigen van deze buitengewone gebeurtenis zijn de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus, die met Jezus de berg opgingen. We stellen ons hen voor met hun ogen wijd open voor dat unieke schouwspel. En het moet zeker zo geweest zijn. Maar de evangelist Lucas merkt op dat Petrus en zijn metgezellen slaperig waren. En dat toen zij ontwaakten, zij de heerlijkheid van Jezus zagen. De slaap van de drie discipelen toont als een disharmonische noot. De apostelen zelf vielen ook in slaap in Gethsemane, tijdens het met angst gevulde gebed van Jezus, die hen gevraagd had de wacht te houden. Deze slaap op zulke belangrijke momenten is verrassend. Als we echter goed lezen, zien we dat Petrus, Johannes en Jacobus in slaap vallen voordat de transfiguratie begint. Dat we zeggen juist terwijl Jezus aan het bidden is. Hetzelfde zal gebeuren in Gethsemane. Het is duidelijk, een gebed dat een lange tijd duurde, in stilte en volledig in gedachten opgenomen. Wij kunnen denken dat ook zij in het begin baden, totdat de vermoeidheid de slaap de overhand kreeg. Broeders en zusters, lijkt deze misplaatste slaap niet op zoveel van onze eigen slaapjes die ons overvallen in tijden waarvan we weten dat ze belangrijk zijn? Misschien 's avonds, wanneer we zouden willen bidden om een weinige tijd met Jezus door te brengen, na een dag doorgebracht in 1000 verplichtingen? Of wanneer het tijd is om een paar woorden met de familie te wisselen en we de kracht niet meer vinden? We zouden graag wakkerder, oplettender, meer betrokken willen zijn, om geen kostbare kansen te missen, maar het lukt ons niet. Of het lukt ons soms, maar niet erg veel. De sterke tijd van de vastentijd is in die zin een kans. Het is een tijd waarin God ons wil wakker schudden uit onze innerlijke lethargie, uit deze slaperigheid die de geest niet toelaat zich uit te drukken. Want laten wij het goed onthouden. Het wakker houden van ons hart hangt niet van ons alleen af. Het is een genade en er moet om gevraagd worden. Dit wordt aangetoond door de drie discipelen in het evangelie. Ze waren goed, ze waren Jezus de berg opgevolgd, maar met hun eigen kracht konden zij niet wakker blijven. Dit gebeurt ook met ons. Maar ze worden wakker precies tijdens de transfiguratie. We kunnen denken dat het licht van Jezus was dat hen wakker maakte. Net als zij hebben ook wij het licht van God nodig, dat onze dingen anders doet zien. Het trekt ons aan, het wekt ons op, het doet ons verlangen en de kracht herleven om te bidden, om in onszelf te kijken, om tijd aan anderen te besteden. Wij kunnen de vermoeidheid van het lichaam overwinnen met de kracht van Gods geest. En wanneer wij dit niet kunnen overwinnen, moeten wij tot de Heilige Geest zeggen, help ons, kom Heilige Geest, help mij. Ik wil Jezus ontmoeten, ik wil alert zijn, wakker. Vraag de Heilige Geest om ons uit deze slaperigheid te trekken die ons verhindert om te bidden. In deze vastentijd, na het harde werk van elke dag, zal het ons goed doen niet het licht in onze kamer uit te doen zonder onszelf in Gods licht te hebben gezet. Bid een beetje voordat je gaat slapen. Laten we de Heer de kans geven om ons te verrassen, ons hart wakker te schudden. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen door het evangelie open te slaan en ons te laten verrassen door het woord van God, want de schrift verlicht onze schreden en doet ons hart branden. Of we kunnen naar het kruisbeeld kijken en ons verwonderen over Gods waanzinnige liefde die ons nooit beu wordt en de macht heeft onze dagen te veranderen, ze een nieuwe betekenis te geven, een ander licht, een onverwacht licht. Moge de Maagd Maria ons helpen ons hart wakker te houden om deze tijd van genade die God ons aanbiedt te verwelkomen. Aldus Paus Franciscus. Paus Franciscus die bevestigt hier nogmaals dat we met onze eigen kracht maar tot op een bepaald moment, tot op een bepaalde hoogte, God kunnen dienen. We hebben met andere woorden God nodig, ook om hem te dienen, ook om wakker te blijven, om inzicht te hebben, alles wat we denken nodig te hebben en veel meer. Want het volgen van Jezus Christus is inderdaad geen gemakkelijke opdracht. Jezus vraagt veel van ons, maar denkend aan de woorden die Paus Franciscus in een eerder moment heeft uitgesproken, we mogen niet vergeten dat Jezus, dat God ons reeds geeft wat hij van ons vraagt. Hij zal ons de kracht en de genade geven om ons kruis te dragen, de kracht en de genade geven om wakker te blijven wanneer het nodig is, de kracht en de genade schenken om hem centraal te stellen in ons leven, omdat het leidt tot ons ware geluk. Op die manier kon Paus Franciscus dus samen met ons stilstaan bij de woorden uit het evangelie dat we hebben mogen beluisteren op de tweede zondag van de 40 dagen tijd. En zo vorderen wij samen een klein beetje verder op die weg die onvermijdelijk zal leiden naar het lijden van Jezus Christus, naar zijn kruisdood, maar ook naar zijn verrijzenis. En dat is iets wat ons helemaal vreugdevol mag en moet stemmen. Na het Angelus zei Paus Franciscus nog: we hebben net gebeden tot de Heilige Maagd Maria. Deze week is de stad die haar naam draagt, Mariupol, een martelarenstad geworden in de schrijnende oorlog die Oekraïne teistert. Gezien de barbaarsheid van het doden van kinderen, onschuldigen en weerloze burgers, zijn er geen strategische redenen die nog steek houden. Het enige wat gedaan moet worden, is een einde maken aan de onaanvaardbare, gewapende agressie, voordat deze steden tot begraafplaatsen worden teruggebracht. Met verdriet in mijn hart sluit ik mij aan bij het gewone volk dat aandringt op de beëindiging van de oorlog. In de naam van God, laat de noodkreten gehoord worden en laat de bombardementen en de aanvallen ophouden. Laat er een echte en beslissende focus zijn op onderhandelingen. Laat de humanitaire corridors doeltreffend en veilig zijn. In de naam van God vraag ik u, stop dit bloedbad. Ik zou nogmaals willen oproepen tot het verwelkomen van de vele vluchtelingen in wie Christus aanwezig is en dank willen zeggen voor het grote netwerk van solidariteit dat zich heeft gevormd. Ik vraag alle diocesanen en religieuze gemeenschappen om meer momenten van gebed voor de vrede in te lassen. God is enkel de God van de vrede. Hij is niet de God van de oorlog. En zij die geweld steunen, ontheiligen zijn naam. Laten wij nu in stilte bidden voor hen die lijden en dat God de harten mogen bekeren tot een vaste wil tot vrede. Ja, inderdaad, samen met de Heilige Vader kunnen we enkel maar aansluiten bij wat hij zegt natuurlijk en bij datgene waar we getuigen van zijn. In deze tijd waar we nog nooit zo verbonden geweest zijn met elkaar, lijkt het alsof we niet meer in staat zijn om uit te maken wat nog waar is. Jezus Christus is de waarheid. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. En onze broeders en zusters in Oekraïne, die hebben ons nodig. We moeten voor hen bidden. En het is een oproep van Paus Franciscus voor de religieuze families om dat ook daadwerkelijk te doen in de kloosters, in de abdijen, organiseer aanbidding, organiseer momenten van gebed, want het zal enkel het gebed zijn die kan leiden tot een oplossing van dit conflict. Op de momenten waarop de onderhandelingen bezig zijn, neem een moment van de tijd om te bidden. Heer, laat deze onderhandelingen slagen. Heilige Geest, raak de harten van de mensen die nu aan tafel zitten. Het zijn die kleine momenten van gebed die werkelijk grote wonderen kunnen verrichten. Dat is waar wij op hopen en waar we op vertrouwen. Zometeen gaan we nog kunnen luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens die homilie, waar we het daarnet kort over gehad hebben. En dat was ter gelegenheid van een viering die werd geleid door de generale overste van de Jezuïten. En dat ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de heiligverklaring van de heilige Isidoor van Madrid, Ignatius van Loyola, Franciscus Xaverius, Teresa van Jezus en Philippus Neri. Daar gaan wij zo meteen naar luisteren. Eerst gaan we even tussenuit met een lied. Laten wij de heilige maagd Maria aanroepen. Laten wij aan de koningin van de vrede vragen om voor ons ten beste te spreken, om voor het volk van Oekraïne ten beste te spreken, om de harten te bekeren in de hele wereld. Daarna komen we graag bij u terug en zullen we nog kunnen luisteren naar die homilie van de Heilige Vader. Dat is voor zo dadelijk.
Salve Regina, Mater Misericordiae,
en zo kunnen wij, alvorens wij samen met de Heilige Vader nog het Angelus zullen bidden, luisteren naar een eerste deeltje van de homilie die Paus Franciscus heeft uitgesproken op het moment dat men dus de 400ste verjaardag van de heiligverklaring van de genoemde heiligen die allen behoren natuurlijk tot de Sociëteit van Jezus, of de Jezuïten, waar ook onze Heilige Vader toe behoort, om die te kunnen vieren. Beluisteren naar de Heilige Vader.
Il Vangelo della Trasfigurazione che abbiamo ascoltato riporta quattro azioni di Gesù.
Het evangelie van de transfiguratie dat wij hebben gehoord vermeldt vier handelingen van Jezus en het zal ons goed doen te volgen wat de Heer doet om in zijn gebaren de aanwijzingen te vinden voor onze eigen weg. Het eerste werkwoord, de eerste van deze handelingen van Jezus is meenemen. Jezus, zo zegt de tekst, nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij is het die de leerlingen neemt. Hij is het die ons dicht bij zich heeft genomen. Hij heeft ons bemind, ons uitverkoren en ons geroepen. In het begin is er het mysterie van een genade, van een uitverkiezing. Wij hebben de beslissing niet genomen, maar Hij was het die ons riep, zonder enige verdienste van onszelf. Voordat wij degenen zijn die het leven tot een geschenk hebben gemaakt, zijn wij degenen die een gratis geschenk hebben ontvangen. Het geschenk van de gratuïteit van Gods liefde. Onze weg, broeders en zusters, moet elke dag van hieruit beginnen, vanuit de oorspronkelijke genade. Jezus deed met ons wat Hij deed met Petrus, Jacobus en Johannes. Hij noemt ons bij naam en nam ons bij zich. Hij nam ons bij de hand om ons waarheen te brengen naar zijn heilige berg, waar Hij ons al voor altijd bij zich ziet, getransfigureerd door zijn liefde. Daar leidt de genade ons heen, deze primaire oergenade. Wanneer wij dus bitterheid en teleurstelling ervaren, wanneer we ons gekleineerd of onbegrepen voelen, laten wij ons dan niet verliezen in spijt en nostalgie. Dit zijn verleidingen die het pad verlammen, paden die nergens toeleiden. Laten wij in plaats daarvan ons leven in handen nemen, uitgaande van genade, van de roeping. En laten we blij zijn met de gave om elke dag te leven als een stukje weg naar het doel. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. De Heer neemt de discipelen samen. Hij neemt hen als een gemeenschap. Onze roeping is geworteld in gemeenschap. Om elke dag te kunnen vertrekken, moeten we niet alleen het mysterie van onze uitverkiezing opnieuw beleven, maar ook de genade dat we zijn opgenomen in de kerk. Onze heilige, hierarchische moeder en voor de kerk onze bruid. Wij horen bij Jezus en wij horen bij Hem als een bruid. Laten wij niet moe worden te vragen om de kracht om de gemeenschap op te bouwen en te bewaren, om een zuurdesem van broederschap te zijn voor de kerk en voor de wereld. We zijn geen solisten die gehoord willen worden, maar broeders die bereid zijn in koor te gaan. Laten wij met de kerk meeleven. Laten wij de verleiding afwijzen om persoonlijke successen na te jagen en deze op te tellen. Laten we ons niet laten meenemen in het klerikalisme dat verstart en de ideologieën die verdelen. De heiligen die wij vandaag gedenken zijn steunpilaren van de gemeenschap geweest. Zij herinneren ons eraan dat wij in de hemel, ondanks onze verschillen in karakter en zienswijze, geroepen zijn om samen te zijn. En als we daarboven voor altijd verenigd zijn, waarom beginnen we dan niet hier beneden? Laten we blij zijn met de schoonheid van het samen op weg genomen worden door Jezus, samen geroepen door Jezus. Het eerste werkwoord, meegenomen. We gaan samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug en vervolgen we deze homilie en hoort u het volgende deel.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En dan kunnen wij verder gaan, dierbare luisteraars, met het tweede deel van de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven op het moment dat al die heiligen die behoren tot de Sociëteit van Jezus hun 400ste verjaardag van de heiligverklaring gevierd werd. We waren aangekomen aan het tweede woord van Jezus.
Questo è il primo verbo, prese. Secondo verbo, salire. Gesù salì sul monte.
Het tweede werkwoord, naar boven gaan. Jezus ging de berg op. De weg van Jezus is geen afdaling, het is een beklimming. Het licht van de transfiguratie komt niet op de vlakte, maar na een moeilijke reis. Om Jezus te volgen moet men dus de vlakten van middelmatigheid en de hellingen van comfort verlaten. Men moet zijn eigen geruststellende gewoontes verlaten om een exodus te maken. Na de beklimming van de berg spreekt Jezus met Mozes en Elia juist over zijn uittocht die te Jeruzalem zou plaats hebben. Mozes en Elia waren naar de Sinaï of Horeb gegaan na 2 exodussen in de woestijn. Nu spreken zij met Jezus over de definitieve exodus, die van zijn Pascha. Broeders en zusters, alleen de beklimming van het kruis leidt naar het doel van glorie. Dit is de weg van het kruis naar de glorie. De wereldse verleiding is om glorie te zoeken zonder het kruis. We willen graag bekende, rechte en effen wegen, maar om het licht van Jezus te vinden, moeten wij voortdurend uit onszelf treden en achter Hem aan opklimmen. De Heer, die zoals wij gehoord hebben vanaf het begin Abraham uitgeleide, nodigt ook ons uit om uit te gaan en te klimmen. Voor ons Jezuïten volgen uitgaan en opstaan een specifieke weg. In de schrift vertegenwoordigt de bergtop het einde, de grens tussen aarde en hemel. En we zijn geroepen om daarheen te gaan. naar de grens tussen aarde en hemel, waar de mens God met moeite tegemoet treedt om zijn ongemakkelijke zoektocht en zijn religieuze twijfel te delen. Dat is waar wij moeten zijn. En om dat te doen, moeten we naar buiten gaan en klimmen. Terwijl de vijand van de menselijke natuur ons wil overhalen om steeds terug te keren naar dezelfde stappen van de steriele herhaling van de troost, van het reeds geziene, suggereert de geest openingen, geeft hij vrede zonder ons ooit in vrede te laten, stuurt hij de leerlingen naar de uiterste grenzen. Laten we denken aan Franciscus Xaverius. En het komt bij me op dat om deze weg, deze reis te maken, moet men worstelen. Denken we maar aan de arme oude Abraham. Daar, met het offer, streed hij tegen de gieren die het offer wilden opeten. En hij met zijn staf dreef hen weg, de arme oude man. Laten we hier naar kijken, vechten om deze weg. Deze weg, onze toewijding aan de Heer te verdedigen. De discipel van elk uur wordt geconfronteerd met deze tweesprong. En hij kan doen zoals Petrus, die, terwijl Jezus over de uittocht spreekt, zegt: het is goed hier te zijn. Het is altijd het gevaar van een statisch, geparkeerd geloof. Ik ben bang voor geparkeerde geloven. Het risico bestaat dat men zichzelf als goede leerlingen gaat zien, die Jezus niet werkelijk volgen, maar stil blijven staan, passief blijven en, zoals de drie in het evangelie, zonder het te beseffen, wegdommelen en slapen. Zelfs in Gethsemane zullen dezezelfde discipelen slapen. Laten wij bedenken, broeders en zusters, dat het voor hen die Jezus volgen geen tijd is om te slapen, om hun ziel te laten verdoven, om zich te laten verdoven door het huidige consumentistische en individualistische klimaat, waarvoor het leven goed is als het goed is voor mij, waarvoor we praten en theoretiseren, maar we verliezen het werkelijke leven van onze broeders en zusters uit het oog, de concreetheid van het evangelie. Een van de drama's van onze tijd is dat we onze ogen sluiten voor de realiteit en ons afwenden. Mogen de heilige Teresa ons helpen uit onszelf te treden en met Jezus de berg te beklimmen, om te beseffen dat hij zich ook openbaart door de wonden van onze broeders en zusters, de ontberingen van de mensheid, de tekenen van de tijd. Wees niet bang om de wonden aan te raken, want het zijn de wonden van de Heer. Jezus ging de berg op, zegt het evangelie, om te bidden. Het derde werkwoord, bidden. En terwijl hij bad, veranderde zijn gelaat van gedaante. Transfiguratie is geboren uit gebed. Laten wij ons afvragen, misschien na zoveel jaren van bediening, wat bidden vandaag voor ons is, wat het vandaag voor mij is. Misschien hebben de macht der gewoonte en een zekere ritualiteit ons doen geloven dat het gebed de mens en de geschiedenis niet verandert. In plaats daarvan is bidden de werkelijkheid echt aan het veranderen. Het is een actieve missie, een voortdurende voorbede. Het is geen afstand nemen van de wereld, maar een verandering in de wereld. Bidden is de hartslag van het nieuws bij God brengen, zodat zijn blik wijd open kan gaan over de geschiedenis. Wat is bidden voor ons? Het zal ons vandaag goed doen ons af te vragen of het gebed ons onderdompelt in deze transformatie, of het een nieuw licht werpt op mensen en situaties transformeert. Want als het gebed leeft, maakt het zich van binnen los, doet het het vuur van de zending herleven, wakkert het de vreugde weer aan, daagt het ons voortdurend uit om ons te laten storen door de noodkreet van de wereld. Laten we het ons afvragen. Hoe brengen wij de voortdurende oorlog in gebed? Laten we denken aan het gebed van de heilige Philippus Neri, dat zijn hart verruimde en hem de deuren deed openen voor de straatkinderen. Of de heilige Isidorus, die in de velden bad en het werk op de boerderij in het gebed bracht. Elke dag onze persoonlijke roeping, onze geschiedenis ter hand nemen, opklimmen naar de door God aangegeven grenzen door uit onszelf te treden, bidden om de wereld waarin we zijn ondergedompeld om die te veranderen. En het vierde, dat voorkomt in het laatste vers van het evangelie, is: Jezus bleef alleen. Hij bleef, terwijl alles voorbij was, en alleen het testament van de Vader weer klonk, luister naar hem. Het evangelie eindigt met ons terug te brengen naar het essentiële. We zijn vaak geneigd in de kerk en in de wereld, in spiritualiteit zowel als in de maatschappij, om zoveel secundaire behoeften primair te maken. Een dagelijkse verleiding. Met andere woorden, we lopen het risico ons te concentreren op gebruiken, gewoonten en tradities die ons hart vastpinnen op wat voorbij gaat en ons doen vergeten wat blijft. Hoe belangrijk is het om aan het hart te werken, zodat het kan onderscheiden wat van God is en blijft, van wat de wereld is en voorbij gaat. Dierbare broeders en zusters, mogen de Heilige Vader Ignatius ons helpen het onderscheidingsvermogen te koesteren, ons kostbaar erfgoed, een steeds actuele schat, om uit te storten over de kerk en de wereld, dat ons in staat stelt alle dingen nieuw te zien in Christus, van essentieel belang voor onszelf en voor de kerk. Opdat, zoals Petrus Fabris schreef, al het goede dat kan worden bereikt, uitgedacht of georganiseerd moet worden gedaan in een goede geest en niet in een slechte. De woorden van Paus Franciscus tijdens deze homilie. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven u op de hoogte houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.